Ook van mijn kant, goedemorgen. Ik heb uitgezien om in uw midden te mogen zijn deze morgen. Mag u ook de groeten doen van de Raad van Oudsten in de Baptistengemeente Doorn. Ze laten u hartelijk groeten. Ik wil vanmorgen twee gedeelten met u lezen en dan zullen we het tweede gedeelte ook met elkaar overdenken. Het eerste is uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 12. En we lezen daar vers 41 tot en met 44. En daarna gaan we naar de brief van de apostel Paulus, de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 8. Eerst Marcus 12, vanaf vers 41. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp. En veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe die er twee kleine muntjes in wierp. Dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan alle die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. 2 Korinthe hoofdstuk 8 vanaf vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewone diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Here en daarna aan ons door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegave bij u zou voltooien. Zo dan. Zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Ik zeg dit niet als een bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm geworden is, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Tot zover Gods woord. We hebben dit gedeelte uit 2 Korinthe gelezen. Maar ik kan me zo voorstellen dat we toch wel wat achtergrondinformatie nodig hebben om goed te begrijpen waar het hier om gaat. De apostel Paulus spreekt namelijk over een collecte, een inzameling van geld. Maar je zou de vraag mogen stellen, voor wie dan? En waarom dan? Dat is niet meteen duidelijk. Gaan we nu naar de Galatenbrief, Galaten hoofdstuk 2. Dan zien we dat Paulus een afspraak maakt met de steunpilaren in de gemeente van Jeruzalem. Galaten 2 vanaf vers 7. Maar integendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Alleen moesten wij wel aan de armen denken. En ik heb mij ook beijverd juist dit te doen. Het is een heel belangrijk moment wat we hier vinden. Er wordt erkend door de apostelen in Jeruzalem dat aan de apostel Paulus in het bijzonder is toevertrouwd de prediking van het evangelie onder de heidenen, de niet-joden. En er wordt ook een werkafspraak gemaakt. Petrus en de andere apostelen in Jeruzalem, zij zullen vooral werken onder de joden, de besnedenen. Paulus en Barnabas zullen vooral werken onder de heidenen, de onbesnedenen. Alleen, nu zijn de zendingsvelden wel afgebakend, maar dat betekent niet dat er sprake is van helemaal gescheiden, ieder voor zich optrekken, zonder dat je je meer met elkaar bemoeit, zonder verbondenheid. Nee, want het gaat wel om dat ene lichaam van Christus, waar mensen, ook al zijn ze verschillend, toch met elkaar verbonden zijn. En dat is niet alleen maar geestelijk, hemels, dat is ook iets wat praktisch, zichtbaar, tastbaar handen en voeten moet krijgen. Daarom ook aan het einde van Galaten 2 lezen we in vers 10 dat gevraagd wordt: blijf denken aan de armen. Welke armen? De armen onder de christenen in Juda en Jeruzalem. De arme gemeenteleden onder de Joden. En je zou de vraag kunnen stellen: hoe komt het toch dat zij zo arm zijn? Nu, wanneer we het boek Handelingen lezen, en je komt het ook bijvoorbeeld tegen in de Hebreeënbrief, dan merken we dat zij die onder de Joden tot geloof en bekering kwamen in de Heer Jezus, vaak te maken hadden met geweldig veel weerstand van hun volksgenoten. En in de keuze om de Heer Jezus na te volgen, was er vaak een hele hoge prijs te betalen. De consequentie was vaak dat familie niks meer van je wilde hebben. Dat je misschien wel je baan kwijtraakte. Dat vrienden zich van je afkeren. Dat relaties werden verbroken. Financieel en maatschappelijk had dat nogal wat consequenties. Dus er was inderdaad veel armoede onder de christenen, onder de Joden. En het is misschien niet zo bekend, maar het loopt als een rode draad door de brieven van de apostel Paulus, dat hij heel veel werk maakt voor de zorg van deze arme Joden-christenen. En in al de gemeenten die hij sticht op het zendingsveld, is hij bezig om een collecte te houden ter ondersteuning van deze arme christenen in Juda en Jeruzalem. Je komt het tegen in zijn eerdere brieven. En dat is de visie en ook de passie van Paulus de apostel. Christenen uit Joden en heidenen horen bij elkaar. Er is geen scheiding meer. Er mag geen sprake zijn van barrières. In dat ene huisgezin van God zit je met elkaar aan tafel als broeders en zusters. Er is een gemeenschap der heiligen. En dat mag tastbaar handen en voeten krijgen. Zichtbaar worden door zorg en liefde voor elkaar. En Paulus wil zich daarvoor steeds inzetten. Daarom is het ook dat hij met deze christenen in Korinthe, die voor het grootste gedeelte uit niet-Joden, heidenen bestaat, ook eerder heeft gesproken over die inzameling voor de kerk in Juda en Jeruzalem. In 1 Korinthe 16 lezen we daar al over, dat hij aanwijzingen geeft voor die collecte. Maar er is een flinke kink in de kabel gekomen. Paulus heeft zijn eerste brief geschreven en daarin zijn nogal wat misstanden aan de kaak gesteld. Als je de vraag stelt: waarom is die brief zo lang? Nou, dat heeft hiermee te maken dat er nogal wat aan de hand was in die gemeente. Nogal wat problemen, zowel op leerstellig gebied als ook op ethisch gebied. En Paulus heeft behoorlijk duidelijk, behoorlijk ernstig de zaak moeten aanpakken. En Titus is met deze brief naar de Korintiërs gegaan. En Paulus is heel benieuwd, hoe zou die brief ontvangen worden? En toen is hij zelf vanuit Efeze, waar hij zich op dat moment bevond, gereisd naar Korinthe. Dus overgestoken van de westkust van Klein-Azië naar Korinthe. En hij heeft een bezoek gebracht aan de gemeente. En dat is een heel moeilijk bezoek geweest. Hij is echt onchristelijk behandeld, om het maar zo te zeggen. Heel veel weerstand, heel veel moeite was er in dat bezoek van Paulus. En toen is hij teruggegaan naar Efeze en toen heeft hij, zoals hij zelf zegt, in zware druk en met een beklemd hart en onder vele tranen een brief geschreven aan de Korintiërs. Een verdrietige brief waarin hij ze zeer ernstig op het hart drukt om de weg van Christus te gaan. Titus heeft die tranenbrief gebracht. 2 Korinthe hoofdstuk 2 vers 4, daar lezen we daarover. En Paulus is zo benieuwd, zo bezorgd. Hoe zal er gereageerd worden door de Korintiërs? Hoe zullen ze zich laten aanspreken en vermanen? En dan kan Paulus het niet uithouden, dan trekt hij van Efeze in het zuiden, trekt hij naar Troas, omdat hij benieuwd is, wanneer komt toch Titus terug met nieuws van hoe de Korintiërs hebben gereageerd. En Titus is daar dan niet. En nog bezorgder steekt Paulus dan over naar Macedonië en hij reist door Griekenland heen om in Korinthe aan te komen. Waar is toch Titus en wat voor nieuws zal hij brengen? En dan gelukkig, dan komt Titus en hij brengt nieuws mee in Macedonië. En het is goed nieuws. Die brief heeft zijn uitwerking gehad. De Korintiërs hebben zich laten vermanen en laten aanspreken. De meeste onder hen zijn tot bekering gekomen opnieuw en hebben schuld beleden. En Paulus is diep dankbaar. En eigenlijk in die eerste 7 hoofdstukken van die brief merk je dat die dankbaarheid en opluchting voor die veranderde houding bij de Korintiërs in alles doorspreekt. Hoofdstuk 7, vers 5. Want ook toen wij in Macedonië gekomen waren, heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten waren er conflicten, van binnen vrees. Maar God, die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons namelijk verslag van uw vurig verlangen, uw treuren en uw ijver voor mij. En zo werd ik des te meer verblijd. Dat is dus de achtergrond van deze eerste 7 hoofdstukken. En het eindigt zo. Hoofdstuk 7, vers 16. Ik verblijd mij dus, omdat ik in alles op u kan vertrouwen. Hè, dat is achter de rug. Het is heel spannend geweest. Het is heel moeilijk geweest. En het is Paulus zeker niet in de koude kleren gaan zitten. Maar gelukkig, ze hebben de vermaning aanvaard. En nu kunnen ze verder. En dan begint in hoofdstuk 8 iets nieuws. De apostel had er al eerder met ze over gesproken. Maar door al die problemen, door al die ruis op de lijn, was er eigenlijk de klad ingekomen. Nu is het gelukkig tot een nieuwe doorbraak gekomen, een nieuwe toewijding. En Paulus wil opnieuw dat punt van de collecte voor de arme kerk in Jeruzalem op de agenda zetten. Maar het is altijd gevoelig om over geld te praten. Op het moment dat je over geld begint, hebben mensen iets van handen af van mijn portemonnee. Waar bemoei je je mee? En je zou zeggen, broeder Paulus, dan heb je net zo'n hele moeilijke situatie met elkaar achter de rug. En het is hersteld nu. Maar het is nog wat broos. Ga je nu weer over geld beginnen? Zou je niet zeggen, zachtjes aan, breek het lijntje niet. Hou het nog even goed met elkaar. Maar het is heel bijzonder om te merken hoe de apostel onder leiding van de Heilige Geest dit punt van de collecte opnieuw onder de aandacht brengt van deze gemeente. En hoe hij dat doet met wijsheid en met tact Het is werkelijk meesterlijk. En het leert ons eigenlijk heel veel over vrijgevigheid. Over onze eigen offervaardigheid. Als je hier leest in 2 Korinthe 8 wat Paulus daarvan zegt, dan word je bijzonder gemotiveerd om jezelf met alles wat je hebt en bent in de dienst van Christus te stellen. Dan ga je dat zien als een gunst en niet als een verplichting. Laten we maar zien hoe het onderwijs van Paulus is. Korinthe ligt net als Athene in Achaïe, dat is Zuid-Griekenland. En Macedonië is Noord-Griekenland. Met steden als Filippi, Berea, Thessalonica. En Paulus begint met vertellen van Gods genade geschonken aan de gemeenten in Macedonië. Dat staat in vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dus het is niet dat Paulus zegt, luister eens, Korintiërs, daar in het noorden, hè, wat een geweldige christenen. Wat zijn jullie daarbij vergeleken, maar een stelletje stumperts. Nee, luister. God heeft zulke grote genade onder hen gegeven. En onuitgesproken, maar tussen de regels door mag je dan lezen, als God bij machte is om onder hen grote genade te schenken, dan is hij ook bij machte om datzelfde te doen onder jullie. Ook onder jullie mag die genade van God geschonken worden. En wat is dat dan? Vers 2 en 3. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewone diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen. Ja, boven vermogen en uit eigen beweging. Nou, wat lezen we hier? Hoe was de situatie onder die Macedonische christenen? Ook daar was dus blijkbaar sprake van zware verdrukking. Net als onder de christenen in Jeruzalem en Juda. En net als voor die christenen onder de Joden, had ook deze verdrukking onder de Macedonische christenen gevolgen voor hun portemonnee. Ook deze christenen kenden diepe armoede. En toch, er was bijzondere genade van God onder hen. Want te midden van die zware verdrukking was er overvloed van blijdschap. En dat kun je alleen maar kennen uit genade. Dat heb je niet van jezelf in moeilijke omstandigheden. Er is niemand die moeite meemaakt of die verdrukking meemaakt en die zegt, hey, wat fijn, dit is leuk. Mensen die dat zeggen, daar zit een steekje aan los. Dat zeg je niet. Maar als je blijdschap kent te midden van zulke omstandigheden, dan is dat enkel uit genade. Paulus kan dat ook zeggen tegen de christenen in Thessalonica. 1 Thessalonicense 1, vers 6 en 7. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe, Zuid-Griekenland. Dus het feit dat jullie verdrukking kennen, maar ook blijdschap te midden van die verdrukking door de Heilige Geest maakt jullie tot voorbeelden. Dat is genade. En er is zelfs rijkdom van vrijgevigheid. Dat te midden van diepe armoede. Zelfs nog meer genade. Je vraagt je af, hoe kan dat nou wat Paulus daar zegt in vers 2? Dat hun armoede hun vrijgevigheid heeft bevorderd. Dat lijkt een hele vreemde uitdrukking. Kan dat wel? Rekenkundig lijkt dit niet te kloppen. Als je veel hebt, kun je toch altijd meer geven. dan als je weinig hebt. Heb je weinig, kan je in ieder geval qua kwantiteit niet meer geven dan als je veel hebt. Je kan onmogelijk van 10 euro meer geven dan dat je kan geven van 100 euro. Kan Paulus misschien niet goed rekenen. Maar wat zegt vers 3? Ze deden naar vermogen, ja zelfs meer dan naar vermogen. Begrijpen we het? Als je van weinig iets afstaat, dan is dat geweldig. Hoe klein en bescheiden ook het bedrag, je doet naar vermogen en je voelt het. Maar deze christenen stonden meer af dan naar hun vermogen. Ze gaven niet alleen maar wat ze konden missen, want ze hadden maar zo weinig te missen. En toch gaven ze meer dan ze konden missen. Zo heeft hun diepe armoede de rijkdom van hun vrijgevigheid overvloedig bevorderd. De Heere kijkt niet naar de hoeveelheid die we geven, maar wat is het in verhouding tot wat je hebt? Is het dan een offer of niet? En zo kan het zijn dat die 10 euro van de een misschien wel veel meer is dan die 100 euro van een ander. Waarom? Omdat dat tientje veel harder gevoeld wordt. Dat is ook de les die we leren uit dat gedeelte in Marcus hoofdstuk 12. Waar die arme weduwe geeft, terwijl ze eigenlijk niks heeft. En wat ze in de offerkist doet, is haar levensonderhoud. En dan zegt de Heer, dit is pas echt geven. Het is niet af te lezen aan de hoeveelheid die gegeven wordt, maar aan het offer wat daarin gebracht wordt. En hier wordt dat in de praktijk gebracht. De ene groep christenen offert voor de andere groep christenen, die ze nog nooit ontmoet hebben in levende lijven en waarschijnlijk ook nooit zullen ontmoeten, met voorbijzien van hun eigen noden en hun toekomstige behoeften. Hun spaarvarkentjes gingen aan diggelen. De appeltjes van de dorst gingen in de collectezak. Arme christenen gaven van hun armoe aan andere arme christenen. Niet wat ze konden missen, meer dan ze konden missen. Wat is Gods genade toch verrassend, nietwaar? En Paulus gaat verder in vers 4 en 5. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Dit is heel bijzonder wat hier staat, want Paulus zegt, deze christenen vroegen aan ons uit eigen beweging of zij deel mochten nemen aan die inzameling voor de christenen in Juda en Jeruzalem. Paulus heeft blijkbaar niet durven vragen, doen jullie mee? Want jullie zijn al zo arm. Wat ga ik aan jullie vragen om te collecteren voor de arme christenen in Juda en Jeruzalem? Jullie kunnen maar zo weinig missen. Maar wat hier gebeurt, is dat er gevraagd, nee, gesmeekt wordt. Paulus, mogen wij meedoen? Alsjeblieft, mogen wij meedoen? Wonderlijk, hè? Zelfs onder christenen is geld geven vaak een kwestie van bedelbrieven. Wil alsjeblieft geven. Of werk in de kerk. Wie wil zich opgeven voor dit of dat. En het is soms trekken, soms duwen. Wie kunnen we vinden voor een aantal verantwoordelijkheden, voor een aantal posten? Hier wordt de zaak omgedraaid. Alsjeblieft, mogen we meedoen? Alsjeblieft, mogen we geven? Beroof ons niet van de gunst om mee te mogen doen. Ik denk dat deze christenen in Macedonië het werkelijke geheim hebben ontdekt van dienen en van geven. Namelijk dit, wat de Heer Jezus zegt in Handelingen 20 vers 35. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En weet je wat het is met zo'n uitspraak? Die kan je niet uitleggen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Leg dat maar uit. Dat is logisch niet te verklaren. Dat kan je alleen maar door ondervinding meemaken. Dat dat waar is. Zij vroegen om de gunst mee te mogen doen. En ze gaven zichzelf eerst aan de Here en toen ook aan het werk van de Here. Dat is de volgorde. Als je jezelf hebt gegeven aan de Here, zul je je ook geven aan het werk van de Here. In die volgorde en niet anders. Ik weet niet of hier stoelen moeten klaargezet worden voor de dienst op zondag. Of dat het er zo staat. Bij ons in Doorn in ieder geval moeten de stoelen klaargezet worden. En dat is wel een klusje. Er moet een aantal mensen eerder uit hun bed voorkomen. Eerder in het gebouw aanwezig zijn. Stoelen klaarzetten. En natuurlijk dan aan het einde van de dienst stoelen weer opruimen. Het is altijd wel lastig om dat te bemensen. Dat er weer voor elke zondag een stoelendienst is. Ik heb eens dit voorgesteld in de gemeente. Ik zei, stel je nou eens voor dat het zo zou zijn. Dat degene die verantwoordelijk is voor die stoelen neerzetbrigade. Mij eens op een goede dag zou bellen. En zou zeggen, moet je nou eens horen. Nou heb ik 10 mensen die boos op me zijn. Want ze hebben zich opgegeven voor de stoelendienst. En ik heb moeten zeggen, sorry, maar er zijn zoveel wachtenden voor je. En dat dan die mensen tegen hem gezegd hadden, en nou word ik heel verontwaardigd, want ik had me aangemeld voor de crash. En daar hoorde ik hetzelfde, en ik had me aangemeld voor dit. Jullie beroven me van de gunst om te kunnen dienen. Ik zei, ik vind het heel jammer voor je als mensen dan boos op je zijn. Maar wat een genade van God is er onder ons als dat moment zou aanbreken. En dat mensen zo zouden denken, de gunst om je te mogen inzetten voor het werk van de Heer. En als Paulus zo heeft geschreven over die grote genade van God onder de christenen in Macedonië. En weer, broeders en zusters, het is niet om te zeggen, oh, moet je die fantastische mensen eens zien. Maar de genade van God onder hen. En als God rijkelijk genade kan schenken onder hen, kan hij dat ook schenken onder jullie. Zegt Paulus tegen de Korintiërs en zegt het woord tegen ons. Nu komt Paulus dichtbij en hij spreekt de Korintiërs rechtstreeks aan in vers 6 en 7. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegave bij u zal voltooien. Zo dan. Zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Paulus zal Titus opnieuw naar de Korintiërs zenden. En Titus brengt deze tweede Korinthebrief mee. En ook de opdracht om nu de collecte te gaan afronden. En nu pas geeft Paulus zijn aansporing. Wat wijst dat hij eerst datgene wat hij gezegd heeft in vers 1 tot en met 6 vooraf heeft laten gaan. En nu pas in vers 7 to the point komt. En luister wat hij tegen ze zegt. Bij de Macedoniërs vergeleken zijn jullie zo rijk. Zij kennen diepe armoede en verdrukking. Maar bij jullie is overvloed. Op alle gebied. Materieel, maar ook geestelijk. Overvloed in de gaven van geloof. In woordverkondiging. In kennis. Overvloed ook in apostolische ijver en inzet. Ik vind dit ironie van Paulus. Dit is humor. Er is geen gemeente die Paulus meer hartzeer en kopzorgen heeft bezorgd dan de gemeente in Korinthe. Er is geen gemeente waar hij meer voor moest wakker liggen en tranen voor heeft gestort dan deze gemeente. Dus Paulus zegt, jullie zijn zo rijk in datgene wat er in jullie midden is, maar ook in de investering die ik heb gedaan, die Titus heeft gedaan, die Timotheus heeft gedaan. Word dan ook over de hele linie rijk. Ook rijk in geven. Ook rijk in het dienen van de Heer en in het werk van de Heer. Dan kan je daarin toch niet achterblijven. Wees dan over de hele linie rijk. Broeders en zusters, ik denk dat dit een ernstig woord is voor alle christenen in Nederland. Ik heb het voorrecht om toch vele zendelingen te kennen onder mijn vrienden. En dan hoor je natuurlijk werkelijk ook van binnenuit soms hoe het is in sommige gebieden in Afrika of in Azië. En dan denk je, wat zijn wij toch in Nederland op heel veel gebieden enorm bevoorrecht. In de boeken die we kunnen lezen. In de kennis die we kunnen opdoen. In studies, in materiaal wat er is dat we kunnen gebruiken. Er is eigenlijk zoveel wat ons ter beschikking staat. Wat zijn we rijk. Niet alleen maar materieel, maar ook in datgene wat ons geestelijk ter beschikking staat. Maar zijn we ook rijk in geven? Zijn we ook rijk in dienen? Willen we dan ook overvloedigheid kennen over de hele linie? En Paulus komt tot de kern van de zaak in vers 8. Ik zeg dit niet als een bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Geen bevel. Hoewel de apostel van Christus zou hebben kunnen bevelen. Maar hij beveelt niet, hij geeft een uitdaging mee. In het licht van de toewijding van andere christenen. Hoe staat het eigenlijk met jullie toewijding? In het licht van de vrijgevigheid van de Macedoniërs. Hoe staat het met jullie vrijgevigheid? Zij hebben gegeven uit diepe armoede. Willen jullie geven uit je rijkdom? Het gaat hier om de inzameling voor de gemeente in Jeruzalem. Maar Paulus noemt het de oprechtheid van uw liefde. En dat is het ook ten diepste. Of we nu geven of dienen in het werk van de Heer. Uiteindelijk is het allemaal de oprechtheid van liefde. Of de afwezigheid daarvan. Geven of dienen is geen plicht. Geen kwestie van bedelbrieven. Geen kwestie van druk om de begroting rond te krijgen. Of de werkgroepen bemenst. Maar het is eigenlijk voor iedere gemeente en elk lid afzonderlijk een thermometer. Hoe staat het met de oprechtheid van liefde? Zijn we bereid te geven? Zijn we bereid te dienen? En dan de climax. En ik denk als je aan die climax denkt, begrijp je waarom Paulus helemaal afziet van bevelen. Broeders en zusters, het gaat in de gemeente van de Heer Jezus Christus niet om bevelen. Het gaat niet om, als het ware, druk die we op elkaar leggen. Het gaat niet om pressie die uitgeoefend moet worden. Zelfs niet een beroep op je gehoorzaamheid. Dat is te weinig. Dat is te dun. Dat is iets wat je nog wel met wilskracht of met discipline of met ijver nog wel voor elkaar kunt krijgen. Ik bedoel, dan kan je nog wel conformeren aan hoe het hoort. Maar het gaat in de gemeente van de Heer Jezus om iets diepers. Als je elkaar wil aansporen tot liefde, goede werken, geven. En dat diepste vinden we in vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om omwille van u arm is geworden terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Je kan spreken over genade van God onder de christenen van Macedonië. Genade onder hen, die ook genade mag zijn onder de Korintiërs en ook onder ons. Maar wat is de grootste genade? Dat is dat de Heer Jezus om onzentwil arm wilde worden. En zeker in de oorspronkelijke tekst komt op dat omwille van u alle nadruk. Voor jou. Voor mij. Maak het maar heel persoonlijk. Om mij wilde hij arm worden. Hoewel hij rijk was. Zo onvoorstelbaar rijk. Aan God gelijk. Delend in de heerlijkheid. In de majesteit. In het wezen van de Vader. Zo rijk, zo arm, want de Zoon van God werd mens, babytje, in een kribbe, dat verzorgd moest worden, dat gevoed moest worden, dat opgetild moest worden. Wat een armoe. En zelfs dat was nog maar de eerste stap op weg naar de armoede van het kruis. Want wat een plaats van vernedering, wat een plaats van vervloeking. Maar hij bereid was om de vloek voor ons te dragen. Zo rijk en dan zo arm worden. Waarom? Om ons rijk te maken. Kinderen van God, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Om straks te delen in al zijn heerlijkheid. Zodat hij de grote broer is, te midden van broertjes en zusjes. U, jij en ik. Hebben we door dat dat onze bestemming is, om werkelijk te lijken op onze grote broer. En hem gelijk te mogen wezen in zijn verheerlijk lichaam. Dat is onze bestemming. En nu mogen we al zijn kinderen van God. Mensen in wie de Heilige Geest woont. En eigenlijk heb je hier de betekenis van het kerstfeest. Deze week hopen we dat te mogen vieren met elkaar. En Paulus brengt ons eigenlijk in de echte kerststemming. En dan merk je, het is niet sentimenteel. Het is niet een soort zoete, warme, chocolademelkachtige sfeer. Kerststemming. Maar het is het besef wat je heel persoonlijk mag aanvaarden en geloven. Dat Christus dit deed voor jou. Om jou zo rijk te maken. Nu. En als Paulus dat heeft gezegd en ons daarmee brengt in de echte kerststemming, is het eigenlijk ook om ons leven te richten op die weg achter Christus aan. Zijn we geraakt door genade? Kennen we die grote genade? Ik bedoel niet dat we erover gehoord hebben, dat zal waarschijnlijk wel. Maar kennen we die grote genade dat hij om ons arm wilde worden terwijl hij zo rijk was, om ons door zijn armoede rijk te maken? Als je die kent, dan blijf je niet dezelfde. Dan verander je. Dan word je gericht op de weg achter Christus aan. Als hij dit deed voor ons, zouden wij dan niet in zijn weg vanuit onze rijkdom willen delen, willen geven, willen dienen? Is dat niet wat genade uitwerkt in het leven van jou en mij? Dat we gericht worden op die weg achter Christus aan. En dat het zijn uitwerking geeft. Heel concreet. Heel praktisch. Broeders en zusters, laten we een kort moment stil worden. En ons afvragen. Heren, Wat wilt u dat ik doen zal? Misschien is er wel een besluit dat we moeten nemen. Misschien is er iets wat we moeten afleggen. Misschien is er een zaak die we moeten gaan opnemen. Ik zou heel graag een moment van stilte willen. En daarna wil ik voor u bidden. Wij danken u voor de genade van God in de Macedonische christenen. En als we het getuigenis lezen van deze broeders en zusters, dan is dat indrukwekkend. Zo zal het ook indrukwekkend geweest zijn voor de Korintiërs. En Paulus wil ze daardoor bemoedigen en ze ook uitdagen, en zo ook ons. Maar nog groter is de genade in de Heer Jezus Christus. Daar staan we ook vandaag en deze dagen in het bijzonder bij stil. Heere, dat u omwille van ons zo arm wilde worden. Bij al uw rijkdom. Om ons door uw armoede rijk te maken. Hoe kunnen we ooit daarop uitgestaard en uitgedacht raken? Hoe kunnen we dat ooit doorgronden? Maar we willen het dankbaar aanvaarden. Dankbaar geloven. En er ook dankbaar uit leven. Heren, als u dit deed en zo die weg ging, zo mogen wij dan gericht worden op uw weg. Wandelend in de voetsporen van onze Heer en Zaligmaker. Mogen wij delen van onze rijkdom, dienen. En we bidden voor elkaar dat we dat woord van de Heer heel goed mogen leren kennen. Niet doordat we het uit ons hoofd leren, maar dat we het leren kennen uit ondervinding. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Heren, zegen ons daarin, hoofd voor hoofd. Dat bidden we u uit genade. Om Jezus wil. Amen.